Hallo CryptoCoiners, hartelijk welkom bij deze pilot van CryptoCoiners Podcast Live. De eerste keer dat ik zoiets doe, misschien de laatste keer, dat hangt helemaal vanaf hoe goed het gaat vandaag. En als je afvraagt wat dit nu weer voor iets nieuws is, een tijdje geleden zat ik te praten met het CryptoCoiners team en hebben we eens overlegd of het misschien een idee zou zijn om een aantal afleveringen van de CryptoCoiners Podcast live te doen. En daarna natuurlijk gewoon beschikbaar te stellen, zoals bij elke aflevering van de CryptoCoiners Podcast. Maar in instantie mensen de mogelijkheid te geven om er live bij te zijn en misschien live vragen te stellen die vervolgens meteen worden beantwoord. En dat is dus precies datgene wat we gaan doen vandaag. Dus we gaan ook meteen beginnen. En als je dit dus hoort, omdat je naar de podcast luistert of kijkt via YouTube, hartelijk welkom bij de opgenomen versie. En als je hier live nu bij bent, een kleine groep op zich. We zijn maar met, ik geloof, 20 mensen op dit ogenblik. Waaronder ook nog een paar moderators. Dus een kleine groep, een hele selecte groep. Leuk dat je erbij bent. Hartelijk welkom. Ik kan je niet beloven dat alle vragen die in de chat worden gesteld ook worden beantwoord. Want dit is en blijft een podcast. Maar ik raad je sowieso aan om vragen als je ze hebt, meningen die je hebt, opmerkingen die je hebt, te stellen en te ventileren, zoals dat zo mooi heet. Ik ga ook niet, zoals je misschien gewend bent in het CryptoCoiners Café, meteen door de lijst met chatberichten heen om je daar vervolgens te verwelkomen. Maar neem van mij aan dat ik je absoluut zie in beeld zometeen als ik door de chat heen loop. Maar we gaan eerst eventjes regulier aan de slag met de CryptoCoiners podcast. Om dat te doen, laat ik je ook meekijken op de charts zometeen als je dit live volgt. Sterker nog, dat doen we nu meteen even. Als het goed is, zie je nu de charts in beeld. En als je dit op YouTube volgt, zie je dat ook. En wat we even gaan doen is heel kort en heel krachtig. Het is immers vrijdag, er gebeurt niet al te veel. Door de charts heen op de manier zoals ik dat normaal gesproken doe in de CryptoCoiners podcast. En wat je voor je ziet nu is de dagchart van Bitcoin versus de dollar, zoals normaal gesproken, op Bitstamp. De trend op de dagchart is nog steeds, zou je niet verbazen, heel erg bearish. We hebben wel gisteren iets nieuws gezien, namelijk een trough. Het is nog niet een definitieve trough. Ik kijk nu even naar de candle van 24 februari. Dat dieptepunt zou vandaag, ik verwacht het eerlijk gezegd niet, maar zou vandaag nog opnieuw kunnen worden bereikt, zodat de prijs dus onder die trough van $34,324 zakt. Als dat gebeurt, hebben we nog steeds niet echt een nieuwe trough. Voorlopig staat hij er van nu. De trough van gisteren is lager dan de vorige trough die we hebben gezien. Kortom, niks anders dan een bevestiging van bearish, de bearish trend waar we al in zaten. En we zijn nu technisch gezien nog steeds op weg naar een nieuwe trough. Maar het zou dus kunnen dat we die morgenochtend vroeg hebben bereikt. En dan zijn we vanaf morgenochtend op weg naar een nieuwe piek, een nieuwe high. Het enige wat is veranderd op de dagchart sinds gisteren, eigenlijk al sinds een wat langere tijd, is de unbalanced volume indicator die hier onderin ziet staan. Die is op dit ogenblik bullish geworden. Er is meer volume bijgekomen bij een stijgende prijs. Ik heb trouwens het rapportcijfer van vandaag niet uitgerekend. Ik vermoed dat dat in de buurt van een 5 à 6 zit. Een van de belangrijkste redenen daarvoor, twee punten extra, is dat de close van gisteren hoger is dan de close van de dag ervoor. Dat levert twee punten extra op. Er kwamen wat vragen over het rapportcijfer van afgelopen donderdag uit mijn hoofd. Ik kan je nu alvast vertellen, dat was een 1, super laag, omdat eigenlijk helemaal niets klopte. Je zou bijna zeggen een 1 voor de moeite. Op dit ogenblik, ik vermoed dat het een 5 is, maar ik zeg erbij, ik heb het even niet uitgerekend. De dagchart, wat Bitcoin versus de dollar betreft, dus is op dit ogenblik nog steeds bearish met 1 licht bullish signaal. De prijzen waar ik op let op dit ogenblik zijn natuurlijk die trough van 24 aan de onderkant en aan de bovenkant die piek. Maar voordat we bij die piek komen, willen we eigenlijk eerst door de parabolic stop reverse heen breken. Dat is dat kleine puntje dat je misschien in beeld ziet staan. Het is eigenlijk een plustekentje en die staat op ongeveer $41,637. Dat is dus de prijs die ik aan de bovenkant in de gaten houd op de dagchart. Maar op dit ogenblik, we zijn bearish. De urenchart is de eerste chart die een voorbode zal zijn van een bullish dagchart. En ik houd daar eigenlijk min of meer, dus eigenlijk gebaseerd op ervaring, de volgende leidraad aan. Ik wil 3 à 4 pieken en troughs zien die allemaal bullish zijn. En op dit ogenblik is het natuurlijk nog lang niet zo. We hebben hier een mooie piek te pakken. Die vond gisteravond plaats om 9 uur. Toen schoot de prijs zomaar eventjes naar bijna $40,000 toe. Terwijl we gisteravond, en ik had gisteravond toevallig een terugkomstsessie van onze cursus beleggen en traden met Bitcoin, nog blij waren, tussen aanhalingstekens, dat de prijs alweer boven de 36.000 was. Nou, inmiddels zitten we al ruim boven de 38.000. Die piek van gisteren, volgens mij is het verkeerd bedacht, bijna 40.000. 39.27. Daar zijn we nog even vandaan. Maar er zijn een paar interessante dingen gebeurd hier. Om te beginnen, vanochtend, brak de MA20-lijn, dat voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 candles, brak door de MA50-lijn heen, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 50 candles, closeprijzen. Dat had ik eerlijk gezegd nog niet eens zo snel verwacht, maar je ziet wat er gebeurt. Er kwam trouwens een vraag over deze chart, op deze ontwikkeling op YouTube. Iemand zei van, hoe kan nou opeens zo'n pump ontstaan, zo'n snelle prijsontwikkeling van Bitcoin? De belangrijkste reden is dat de markten, en niet eens alleen de cryptomarkten, ook de aandelenmarkten, het nieuws over Rusland, hoe dramatisch het ook allemaal is, aan het eind van de dag, ja, ze vonden het nieuws natuurlijk verschrikkelijk, maar de effecten ervan op de aandelenprijzen vonden ze meevallen en ze zijn als gevolg daarvan weer in aandelen gestapt. In de Telegraaf stond ook een mooie opmerking dat Wall Street zich niet liet verslaan door Rusland. Nou, een beetje kort door de bocht natuurlijk, maar in feite zie je dit nu ook terug. Men vindt de situatie, zoals iedereen denk ik, in Rusland extreem serieus, maar vindt de impact ervan op de financiële markten wel meevallen. En dat zie je nu dus ook terug in de prijsontwikkeling van aandelen, de meeste aandelen. Je ziet het terug in de prijsontwikkeling van Bitcoin. En je ziet het ook, en dat gaan we zo meteen even zien, terug in de prijsontwikkeling van goud. Dat zo meteen. Dus de urenchart van Bitcoin, weer bullish nu, maar ik wil nog wel wat meer bullish bevestigingen zien. Oftewel nog een paar hogere pieken en dalen. Daar hebben we het weekend voor. Afwachten wat er gebeurt. Vanmiddag zou er nog een opleving kunnen komen als Amerika wakker wordt over een paar uurtjes, terwijl ik dit opneem en nu live dus doe, is het net 11:15 geweest. Het zou zomaar kunnen dat er nog een extra opleving bij komt. Dan hebben we verder het weekend nog. Misschien dat we maandag wel een serieuze bullish urenchart zien. Voor de zekerheid, de urenchart is dus nu bullish, maar ook wat langer bullish geweest. En dan is dat een eerste voorbode dat ook de dagchart van Bitcoin weer bullish zou kunnen gaan worden. Ergens in de loop van volgende week. Eerlijk gezegd verwacht ik niet, als het gebeurt, dat het voor volgende week vrijdag of zaterdag gebeurt. Maar ik ben in ieder geval een stuk optimistischer dan ik vorige week was. Nou, dan Ether nog eventjes. Min of meer hetzelfde patroon als bij Bitcoin. Dus ook niet voor niks de tweede grootste munt als het gaat om market cap. Wat Ether betreft opnieuw een piek, of eigenlijk een trough gezien gisteren. Dat is op dit ogenblik de nieuwe trough, die lager is dan de vorige natuurlijk. De trend blijft dus bearish. En als de prijs vandaag niet onder de $2300 duikt van Ether, in dollars uitgedrukt, dan is dat de nieuwe trough en gaan we op weg naar een nieuwe piek. En die wil je dan eigenlijk hoger zien dan de vorige. En dat is de piek van 15 februari, vorige week dinsdag, $3199. Hoeft niet in 1 of 2 dagen te gebeuren. Het zal wel mooi zijn als de trough van gisteren ook daadwerkelijk het nieuwe dieptepunt blijft. En we dus nu op weg gaan naar een nieuwe piek. En net als bij Bitcoin zien we ook bij de Ether chart inmiddels een bullish signaal komen van de unbalanced volume indicator. En dat betekent dat bij een hogere close er daadwerkelijk volume in de markt is gelopen. Dat is mooi werk. De urenchart van Ether heeft een beetje hetzelfde patroon als die van Bitcoin. Iets minder enthousiast, maar wel hetzelfde patroon. Een doorbraak van de MA20 en de MA50. De MA20 is ook hier door de MA50 heen geschoten. Dat gebeurt omdat 20 candles op rij, of in die 20 candles, een hogere prijs is geweest die nu verdisconteerd zit in die MA20-lijn. En nu is de prijs min of meer stabiel. Schommelt al een aantal uur rond de $2600, maar wel boven die MA20. Zolang dat zo blijft, is er niet veel aan de hand met Ether. Het is een bullish chart op dit ogenblik. Licht bullish, maar wel een bullish chart. En ook hier wil ik eigenlijk gewoon een bevestiging zien van een aantal hogere pieken en een aantal hogere dalen. Misschien dat we dat gaan meemaken het komend weekend. We zullen het zien. Kortom, Ether en Bitcoin liggen vrij dicht bij elkaar. Dan wat de goudprijs betreft. Ik zei het al, goud reageert ook op het wat toenemende enthousiasme, langzaam toenemende enthousiasme op de markten. Heel optimistisch is men absoluut nog niet, zoals je zo meteen zult zien. Paniek overheerst nog steeds, maar men is niet meer zo paniekerig als het gaat om aandelenprijzen als voor de aankondiging van de oorlog. En je ziet de prijs nu ook stabiliseren van goud. We hebben daadwerkelijk die $1907 gehaald. Dat plafond, die weerstandslijn die ik hier al zag staan. En nu zouden we eigenlijk op weg moeten gaan naar het volgende plafond. Dat zit ongeveer hier op dit niveau. Kijk, je ziet dat een keer gebeuren op 6 november vorig jaar. Sorry, ik zal even de lijn proberen goed te tekenen. Hier op 6 november vorig jaar. Je ziet het nog een keer gebeuren zo rond kerst. Of eigenlijk vlak na kerst. Vlak na kerst. En dit is dus een plek waar ik ook daadwerkelijk op dit ogenblik een weerstandslijn teken. Een plafondlijn. Die dus ook rood wordt. Die is immers in weerstandslijn. Daar staat hij rood. Op dit ogenblik is deze dit plafond, deze resistance lijn, is nu eigenlijk groen geworden. Het is op dit ogenblik een supportlijn. De prijs hangt er nog een beetje omheen, maar de prijs staat er net iets boven. En we zouden dus nu op weg moeten gaan naar de volgende resistance, de volgende weerstand voor goud van $1,954. Berichten, het zijn meestal meningen natuurlijk, van mensen die zeggen van dit gaat heel snel over de vorige all-time high heen. Dat weet ik nog net niet, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Wel dat goud op dit ogenblik bullish is en dat die een all-time high die we hebben gezien vorig jaar zomer in augustus haalbaar is. Dat is absoluut zo, maar of het heel snel gebeurt, dat denk ik nou ook weer niet. Mijn mening overigens gebaseerd op wat ik op dit ogenblik op de charts zie en niet meer dan dat. Maar je ziet dus nu aan het wat afvlakkende momentum op het ogenblik. Hey, kijk, die goudprijsontwikkeling die wordt wat vlakker nu. Hij wordt duidelijk wat platter nu. En dat momentum vlakt wat af. Nog steeds in een stijgende trend overigens, in een bullish trend. Daar wordt duidelijk dat mensen nu ook hun heil zoeken in aandelen. En ook weer in crypto. Zoals je ook terug kunt zien aan, en zometeen gaan we nog even naar die Fear and Greed Index. Kunt zien aan de heatmap. Die is voor het eerst sinds een wat langere tijd weer groen. Een zware inhaalslag. Bitcoin is sinds gisteren meer dan 10% duurder geworden. Gisteren om deze tijd. Ether 11% duurder geworden. BNB bijna 9%. Solana bijna 10%. En zo zijn er nog veel meer. Dat is een logisch herstel. Nogmaals, de markten worden iets rustiger. Men vindt de effecten van wat er op dit ogenblik in Oekraïne gebeurt op de prijs van aandelen wel meevallen. Besluit weer in te stappen. En dus ook in crypto. Maar de Fear and Greed Index op Wall Street, die ligt er niet om. Dit hadden we al voorspeld afgelopen dinsdag in de podcast aflevering toen. We zitten inmiddels in een stadium van extreme angst. 25 op een schaal van 0 tot 100. Het zou me eerlijk gezegd hebben verbaasd als het omhoog was geschoten. Dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. En dit betekent het volgende. Er kunnen best wel aandelenprijzen stijgen en zo. Maar beleggers nemen die prijsstijging ook. Sommige stappen zijn ook koopjesacht. Stappen daadwerkelijk in. Maar één ding is duidelijk. Als er nog slechter nieuws komt dan er eigenlijk op dit ogenblik al is, dan zul je zien dat mensen heel snel weer gaan verkopen en krijg je weer te maken met wat crashes worden genoemd op de aandelenmarkten. Wat je ook zult merken, en dit is eigenlijk extreem ondankbaar en oneerlijk, maar zo werkt het nu eenmaal in de wereld. Op dit ogenblik is alles wat in Oekraïne gebeurt natuurlijk nieuws. Het is topnieuws. De kranten staan er vol mee, websites staan er vol mee, CNN heeft het er de hele dag over. Maar je zult merken, en dit is als je erover nadenkt natuurlijk extreem breed, maar hoe langer die oorlog duurt, des te, tussen aanhalingstekens, gewoner het wordt. En op een gegeven moment verschuift het nieuws over deze oorlog van de voorpagina naar pagina 2 of 3 en naar pagina 5 en naar pagina 7. En daardoor vergeten, tussen aanhalingstekens, handelaren, dat er zoiets als een oorlog aan de gang is. En dat zul je absoluut terug gaan zien in de prijzen van aandelen, de prijzen van crypto. Iets soortgelijks hebben we gezien in 2020, in maart, toen het nieuws over het virus naar buiten kwam. In één klap kelderden de prijzen. De aandelenbeurzen die crashten enorm. Bitcoin, de prijs van Bitcoin crashte enorm. Ging met 50% naar beneden. Maar het heeft relatief kort geduurd. En toen waren eigenlijk de meeste beleggers en traders dat alweer vergeten. Dat er zoiets als een pandemie aan de gang was. En steeg de prijs van Bitcoin eigenlijk tot ongekende hoogte. Want na die $3,000 dip, de prijs van Bitcoin heeft toen echt even, je kunt dat nog terugzien als we de chart er even bij pakken. Dit is de Bitcoin chart versus, nee, dit is niet de Bitcoin chart. Dit is de Bitcoin chart versus de dollar. Als we even terugkijken naar maart 2020, dat is ongeveer hier, even zoeken. Daar zitten we het ongeveer, niet zichtbaar op dit ogenblik. Zo, nog een keer, moet ik toch weer terug naar maart 2020. Dan maar even scrollen, maart 18, maart 20, waar gebeurde het? Hier zit die dip, ja, kijk hier, maart 2020. We kwamen vanaf rond de 10.000, daar zaten we ongeveer op dat prijsniveau in één klap. En je ziet dat hier duidelijk terug bij de low op 14 maart. Knalden we de prijs opeens naar $3,850 op Bitstamp. En op sommige exchanges was de prijs zelfs nog wat lager. Maar kijk, dit is een dagchart. Hoe lang het heeft geduurd voordat de prijs weer terug was op het niveau van voor die enorme daling, zo rond de $10,000. Dat was niet meer dan, niet schrikken, nog geen 2 maanden. 56 dagen om precies te zijn, 55 dagen zelfs. En toen was eigenlijk alles alweer hersteld en stond alles alweer op het niveau daarvoor. Dit is iets wat je vaker ziet als je terugkijkt naar charts en met name de prijsontwikkeling op geschiedenis of in de geschiedenis, de prijsontwikkeling op basis van bepaalde nieuwsevents. En het zou mij absoluut niet verbazen als we iets soortgelijks nu ook weer gaan zien. Een enorme prijsdaling natuurlijk de afgelopen tijd al in aanloop naar wat we natuurlijk gisteren en eergisteren hebben gezien. En je ziet hier eigenlijk die prijsdaling al begonnen sinds november. Hier eigenlijk, dit is het echte punt waarop het naar beneden begon te knallen, begin december. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat zoiets niet weer zou kunnen gebeuren. En dat we relatief snel weer teruggaan naar een niveau van ruim boven de $50.000. Maar leidend blijft de trend. Laten we eerlijk zijn, ik wil absoluut niet te optimistisch zijn. Maar leidend blijft de trend. We zitten op dit ogenblik, wat de dagchart betreft, in een downtrend, in een bearish trend. Er moet best wel wat gebeuren om die trend om te keren naar bullish. De voorbode zal de urenchart zijn. Als die bullish blijft en hogere pieken en hogere dalen gaat laten zien de komende dagen, is de kans dat de dagchart ook omkeert heel erg groot. Maar daar zijn we op dit ogenblik nog niet. Tot zover even de chart. Fear and Greed Index had ik laten zien. Gisteren, zoals je misschien hebt meegekregen, heb ik eigenlijk geen podcast gemaakt. Een beetje wel, een hele korte podcast van volgens mij 2,5 minuut. Ik vond het niet kies om een podcast aflevering te maken waarin we naar de chart zouden gaan kijken. Er kwamen veel reacties op. Volgens mij hebben we bij elkaar, ik weet niet hoeveel er zijn geweest, maar het waren echt heel, bijna 60 reacties of zo. Een aantal mensen was het eens met mijn beslissing om geen podcast te maken. Een paar mensen waren het ook niet mee eens. Die zeiden van, ja, maar dit is juist het moment waarop je eigenlijk juist een podcast zou moeten maken. Omdat dit het moment is waarop je als belegger eigenlijk zou moeten instappen en dan kun je wel wat tips gebruiken. Tussen ons gezegd, het was eigenlijk heel eenvoudig. Ik zat totaal niet ook erin. Ik heb geprobeerd, misschien, ik weet niet of ik dat gisteren in de podcast heb gezegd, maar ik heb flink wat takes, flink wat opnames gemaakt. Volgens mij meer dan 30 zelfs. En op een gegeven moment was ik druk bezig met het analyseren van de charts, maar tegelijkertijd was ik met mijn hoofd totaal niet bij. En het voelde gewoon niet goed om gisteren die podcast op te nemen. Dus vandaar. Bedankt voor iedereen die een reactie heeft achtergelaten. Als je die hebt gemist, je kunt ze nog teruglezen op YouTube. Ook als die reacties niet al te positief waren. Sowieso bedankt daarvoor. Eén iemand was vrij fel in zijn opmerking. Even kijken of ik hem kan vinden hoor. Niet zeker. Misschien even kijken. Ik scroll nu even snel ondertussen door de YouTube comments heen. Ja, dit was een mooi voorbeeld van Antoine, die zei, persoonlijk begrijp ik de keuze niet, en dat was mijn keuze om geen podcast op te nemen. Hoe de cryptomarkten omgaan met of bewegen in bizarre en duistere tijden, verdient juist de aandacht om belicht en besproken te worden. Juist voor een relatief nieuwe markt als crypto zijn de waarom, de wat en de hoe interessante dialogen. Dat vond ik dus even niet, Antoine. Het enige wat ik kan zeggen is, laten we het erover eens zijn dat we het hierin oneens zijn met elkaar. Ik heb gisteren gewoon heel simpel aan andere dingen gedacht en ben met andere dingen bezig geweest dan met crypto. En als ik al een analyse had gegeven gisteren, volgens mij heb ik het ook in de podcast gezegd, er viel eigenlijk helemaal niks te vertellen. Het alles was nog steeds ontzettend bearish. En dat die reactie, die positieve reactie van de beurzen, en dus ook van Bitcoin, zo snel zou komen, had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. Even kijken of ik die opmerking kan vinden van iemand die niet begreep waarom ik een derde wereldoorlog noemde. Nou, ik kan je al vertellen waarom ik het heb gedaan. Hij zei trouwens, pas op met het zeggen van dergelijke dingen. Ik zou niet weten waarom, want ik geef altijd aan dat het mijn mening is. Wat mij betreft heel duidelijk. Een wereldoorlog betekent dat het hier gaat om een oorlog waar de grootste handelsmachten, en dus ook de grootste machten van de wereld, bij zijn betrokken. En dat lijkt mij hier toch heel duidelijk het geval. Kijk naar de uitlatingen van Amerika, Biden, kijk naar wat de G7 heeft gezegd hierover. Dit stevend af, hoe je het ook went of keert, op een wereldoorlog. Dat wil niet betekenen dat we straks opeens allerlei Russische soldaten hier langs onze huizen zien trekken, maar dat is niet een kenmerk van een wereldoorlog. Dus als je niet vindt dat een grote kans bestaat op een derde wereldoorlog, zou ik je aanraden om even goed te kijken naar de definitie van een wereldoorlog. Wat is dat precies? Overigens, een aantal mensen, hier heb ik ook eentje die ik meepakte. Cindy die schreef, op cryptovlak maak ik me op lange termijn geen zorgen. Op menselijk vlak ben ik erg ongerust over de toekomst. Buiten dat alles nog duurder gaat worden, weten we nog helemaal niet wat deze oorlog gaat brengen voor Europa en de wereld. Mijn gedachten gaan uit naar de Oekraïners en hun buurlanden. Dat kan ik alleen maar onderschrijven, Cindy. Oké, tot zover de reacties. Er zijn er veel meer. Bedankt iedereen daarvoor. Het kan zijn dat ik er volgende week nog een aantal uitpik. Tot zover de reacties dus op de podcastaflevering van gisteren. Tot zover eigenlijk ook de podcastaflevering, de reguliere podcastaflevering van vandaag. Ik ga even kijken of er nog vragen zijn binnengekomen in de chat op dit ogenblik. Oh, één ding natuurlijk nog even. Altijd interessant om dat even te bekijken. Hoe ziet op dit ogenblik de CryptoCoiners scanner eruit? Dus die pakken we er ook nog eventjes bij. Als het goed is, zie je die nu ook in beeld als je meekijkt. Zeker als je meekijkt via YouTube. Even kijken hoor, hoe staat het? Nou, waarschijnlijk weten we het wel. De barometer over één dag op dit ogenblik volgens de CryptoCoiners scanner. Die is positief. Gemiddeld zijn alle paren die je koopt of kunt kopen met Bitcoin, ten opzichte dus in Bitcoinprijzen uitgedrukt, gestegen met 3,1%. Dat maakt het op dit ogenblik eigenlijk heel erg makkelijk om te daytraden met de CryptoCoiners strategie. Er is één probleem, je moet wel kunnen instappen. Het is vaak zo dat die prijzen zo snel omhoog schieten dat je te laat bent. En je zou er dus in dit geval voor kunnen kiezen om weer een ladder op te plaatsen. Ask versus bidprijs. Maar het is niet moeilijk, hebben veel mensen ook al gedeeld trouwens, om op dit ogenblik makkelijke winstgevende trades, korte winstgevende trades af te sluiten met de CryptoCoin strategie. Nou, de barometer over de afgelopen 4 uur, die is neutraal op dit ogenblik. Hij was net nog licht positief, nu is hij neutraal. Over het afgelopen uur zou die op dit moment zelfs wat negatiever kunnen zijn. Ik heb geen idee. Nee, positief. Nou, dat maakt het dus op dit ogenblik prima. Trading weer. Nog even de trend voor alle paren in dollars uitgedrukt, met name de globale trend. Het duurt altijd even voordat er dit is uitgerekend. Dat gaat sneller eerdaags, maar op dit ogenblik is dit nog een relatief langzaam proces. Ja, die is zwaar bearish. Nogmaals, het kost tijd voordat charts omkeren, met name de charts op de lange intervallen. En hoe langer een chart interval is, des te significanter is de trend. En op dit ogenblik zijn de meeste dagcharts, sommige veel weekcharts ook, van zo'n beetje alle altcoins die je kunt kopen met dollars, zijn gewoon bearish. En het gaat een tijdje duren voordat deze trend omkeert naar bullish. Op zijn minst schat ik 1,5 week. En dan moeten we dus 1,5 week lang relatief veel bullish charts zien. Nou, dan is de trend voor Bitcoin charts waarschijnlijk ook, die is zeker bearish. Die is misschien nog wel meer bearish dan de dollar trend zijn. Dat weet ik nooit van tevoren. Even kijken hoeveel dat op dit ogenblik is. Mooi even slok water nemen. 56% bearish. Kortom, daar het blijft oppassen geblazen natuurlijk. Je kunt mooie daytrades sluiten op dit ogenblik, met name op charts met korte intervallen. Maar charts met lange intervallen blijven gewoon nog steeds bearish. En het duurt wel even voordat die zijn omgekeerd. Oké, tot zover de reguliere inhoud van onze CryptoCoiners podcast voor vandaag. Ik ga nog eventjes, we zijn, als je dit niet had meegekregen nu, we zijn live op dit ogenblik. De opname van deze podcast vindt plaats met publiek, zoals dat zo mooi heet. En dat betekent dat ik nu eventjes door de chat heen loop. Kijken wie er wat heeft geschreven. Iedereen trouwens, leuk. We zijn nu met 50 mensen hier. Leuk dat je er allemaal bij bent. Luc die vraagt, trade je ook wel eens op prijsactie zonder indicators? Ja, absoluut. Trouwens, er komt eerdaags, ik weet nog niet, heel veel dingen weet ik niet zo heel precies op dit ogenblik, maar ik weet dat er op dit ogenblik wordt gesproken, op de achtergrond, over een speciale clinic, die ik niet zelf geef trouwens, over price action trading. Hoe het daar precies mee zit, weet ik nog niet. Als je zeker wilt weten dat je die clinic niet mist, of aankondigingen over die clinic niet mist, aarzel dan niet en ga even naar, of meld je aan bij de CryptoCoiners nieuwsbrief, www.cryptocoiners.nl/nieuwsbrief. Dan vraagt Alexander, het nieuws gaat voor de trend, best wel een spannende tijd om te traden, absoluut. Je zult het altijd goed in de gaten willen houden natuurlijk. Martine die zegt, heel begrijpelijk dat er gisteren geen podcast was. Dankjewel Martine voor je opmerking daarover. Datzelfde zegt Gerda trouwens ook, Gerda uit Uden, goedemiddag. Inderdaad heel begrijpelijk dat er gisteren geen podcast was. Martine die zegt, wat zijn je ideeën over de Fed en de rente met alles wat er speelt? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als je het op macroniveau kijkt, maar in de praktijk pakt het toch vaak weer wat anders uit. Normaal gesproken ontwikkelt zich als volgt. De economie gaat, of mensen gaan hier last van krijgen. Producten worden schaarser. Dat gaan we nu al zien natuurlijk aan energie. Maar ook andere producten die worden geïmporteerd uit bijvoorbeeld Oekraïne. Nou zeg ik er meteen bij, zonder respectloos te willen zijn naar Oekraïne. Het is niet een land dat qua import een heel erg grote rol speelt. Het speelt absoluut een rol. Er zijn wel degelijk producten waar we veel van importeren uit Oekraïne. Maar het is maar 1,2% van alles wordt dat er door Europa wordt geïmporteerd, dat uit Oekraïne komt. Dat heeft evengoed, blijft een behoorlijk getal, dat heeft evengoed impact op de beschikbaarheid van producten, op de schaarste van producten. En dat zal dus betekenen dat de prijzen van dergelijke producten omhoog zullen gaan. Dus dat levert op dat niveau wat inflatie op. Maar met name energie is natuurlijk een enorme uitdaging. Dat gaat zorgen voor inflatie, nog meer dan we al hebben. Je weet het, als je naar de CryptoCoins podcast luistert, die hebben het al een jaar over. Nou, nu is het extreem zichtbaar aan het worden natuurlijk. En op een gegeven moment gaat inflatie, dus een afnemende koopkracht, betekenen dat mensen in de problemen komen en zullen regulerende instanties, zoals de Amerikaanse Federal Reserve, zullen maatregelen moeten nemen om de koopkracht te verhogen. Dat gaat vaak door renteverlagingen. Het probleem is alleen dat rentes haast niet meer kunnen worden verlaagd. En toch is dat op dit ogenblik eigenlijk een van de weinige tools die ze ter beschikking hebben. Dus ik zou me toch kunnen voorstellen dat op termijn, een beetje afhankelijk hoe het zich natuurlijk in Rusland allemaal ontwikkelt, we kunnen alleen maar van dag tot dag op dit moment redeneren, maar als de situatie in Rusland zo kritisch blijft als die nu is, in Oekraïne zo kritisch blijft als die nu is, als er niet iets gebeurt waardoor Rusland dit verhaal opgeeft en die oorlog dus stopt, dan zal op termijn, naar mijn mening, en dan praat je echt over maanden en zeker niet over dagen, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de koopkracht min of meer weer een beetje te herstellen. In sommige landen zie je dat nu al gebeuren. In Duitsland, uit mijn hoofd, is er sprake van een gesprek over een energietoeslag of een verlaging van de btw op energie of een extra bedrag dat elke maand wordt uitgekeerd voor gezinnen die de energiekosten niet meer kunnen opbrengen. Dat zal in andere landen ook moeten gaan gebeuren, want het is natuurlijk gewoon voor Jan met de pet niet meer te dragen. Deze bijna verdubbeling van de energieprijs op sommige punten. Dat zul je zien. Je zult zien dat overheden zullen gaan de koopkracht wat proberen te herstellen. Maar helemaal gaat het natuurlijk nooit. Dus als dit te lang duurt, dan zal er sprake zijn van dergelijke impact. Als Rusland wel bijna helemaal wordt afgesneden van het financiële verkeer, kan dat juist goed uitvallen voor het gebruik van crypto in die regionen. Nou, om te beginnen, ik denk niet dat het gebeurt, dat Rusland wordt afgesneden van het financiële verkeer. Dan zou het namelijk al zijn gebeurd. Gisteren is de beslissing, is de beslissing genomen om Rusland hard aan te pakken. Zo hard als eigenlijk nog nooit eerder is gebeurd. Alleen Rusland wordt niet afgesneden van het financiële verkeer. De SWIFT, het afkappen van het SWIFT-verkeer, dus zeg maar Rusland afsnijden van het bankverkeer, het internationale bankverkeer, dat is dus niet gebeurd. Aan de andere kant, je hebt een goed punt, Jeroen, die dat zegt. Crypto is natuurlijk wel degelijk een manier van mensen, en ik heb het gisteren in de podcast volgens mij heel even genoemd, dat kan in een andere take zijn geweest dan ik live heb gezet. Maar het feit is het volgende. In Rusland is crypto niet verboden op dit ogenblik. Er is al een aankondiging geweest in Rusland door de Russische regering dat een kans bestaat dat de spaartegoeden, let op, de banktegoeden en de spaartegoeden van de gemiddelde Rus, de man in de straat daar, worden bevroren en worden gebruikt om deze oorlog te financieren. Deze problemen die in Rusland nu zijn veroorzaakt door de buitenwereld, want zo worden ze natuurlijk gebracht, op te lossen. Als dat gebeurt, betekent dat de gemiddelde Rus dus gewoon zijn spaargeld kwijt is. En je ziet nu al wel wat bewegingen waarin mensen zeggen, wacht even, dat laat ik niet gebeuren. Ik wil niet dat mijn geld wordt geconfiskeerd voor iets waar ik het helemaal niet eens mee eens ben. Want laten we wel wezen, het is echt niet zo dat alle Russen achter deze oorlog staan. Integendeel, er zijn al flink wat protesten aan de gang op dit ogenblik, die overigens voor het grootste deel de kop worden ingeslagen natuurlijk door de zogenaamde oproerpolitie, maar ze zijn er wel. En inderdaad, de Russen met kennis van zaken, die proberen natuurlijk hun vermogen zo goed mogelijk te beschermen door inderdaad in crypto in te stappen. De vraag is natuurlijk hoe succesvol ze erin zijn. Ik krijg, zegt Anita Dollar, helaas geen e-mails van de CryptoCoiners nieuwsbrief. Nog iemand hier last van? Anita, ik denk dat heel veel mensen daar op dit ogenblik last van hebben, want er is al een aantal weken lang geen CryptoCoiners nieuwsbrief meer verstuurd. Maar ik kan je verzekeren, dat gaat wel weer gebeuren. Waarschijnlijk zelfs volgende week al. En misschien zelfs komende week al. Zijn er reeds concrete plannen over het vergelijk van verschillende platformen, HyperTrader, AllTrader enzovoort? Nee, die zijn er niet en die zijn volgens mij er ook nooit geweest, dat we echt platformen met elkaar gaan vergelijken. Als je wilt weten, Guido, wat mensen vinden van de verschillende platformen, is het beste wat ik je kan aanraden, gewoon in onze chatgroepen die vraag te stellen. Waarom gebruik jij HyperTrader? Waarom gebruik je AllTrader? Wat vind jij de voordelen van AllTrader en HyperTrader? Ik kan je wel vertellen dat Helga, die onze live trade sessies doet, 2 keer per week, www.cryptocoiners.nl/live-trading met een streepje ertussen, beide tools gebruikt in haar live trades. Dat nog even tussendoor. We zijn klaar met deze opname van onze eerste CryptoCoiners live podcast. Leuk dat je erbij was. Dit was een pilot, zoals je misschien weet. Ik heb het heel minimaal aangekondigd. Alleen maar op BitCloud eigenlijk. Op BitCloud heb ik snel even geschreven. Jongens, we gaan zo meteen iets nieuws doen. Namelijk de live opname van de CryptoCoins podcast. Als je dit is bevallen, aarzel dan niet. En post even een jaartje of zo in de chat nu. Want als veel mensen dit leuk vonden, dan gaan we absoluut vaker opnames van de CryptoCoins podcast live doen. Dus bij laten wonen door het publiek. Dus aarzel niet en tik dan even ja of iets dergelijks in de chat. Oh ja, nog één ding. Morgen is er, beginnen we met de eerste sessie van onze live clinic, technische analyse. Er zijn nog wat plekken beschikbaar als je daarbij wilt zijn. Ik zal de link ook even in de chat posten. Hij staat al op het scherm als je deze podcast aflevering op YouTube bekijkt. www.cryptocoiners.nl cryptocoiners.nl/TA-clinic. We beginnen morgenochtend uit mijn hoofd om 10:30. En morgen is er een sessie. Volgende week zaterdag is er ook een sessie. En ook op 22 maart uit mijn hoofd is er ook nog een avondsessie wat deze clinic betreft. Er zijn best wel veel plekken al weg, maar als je nog zin hebt om erbij te zijn en als je dat een interessante besteding van je tijd en je geld vindt, kun je altijd even overwegen om je daarvoor in te schrijven. Goed, tot zover. Leuk dat je erbij was vandaag. Happy trading en sowieso tot morgen bij de clinic als je daarbij bent. En anders volgende week bij een nieuwe aflevering van de CryptoCoiners podcast. Dag.